Welkom bij een volgend verdiepend gesprek van de Libertaire Partij. We hebben bij ons Olof Weller van Keuzevrij bij mij en een hoop andere dingen. Tom van Lamoen van de Ethereum. En,
Yo, gaan we zo beginnen al.
Onze lijsttrekker in de verkiezingen. En Bart Burgraaf, ook van de Libertaire Partij. Zoals ik zei, Olof, van Keuzevrij bij mij. Misschien zou je een beetje jezelf kunnen introduceren en dan we'll take it from there.
Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn en aan mag schuiven. Want ja, vrij recent tijdens het hele verkiezingsgebeuren heb ik Tom van Lamoen in de Libertaire Partij ontdekt en ben ik lid ook geworden van jullie partij en wat dichter naar jullie toegeschoven. Maar daarvoor al, toen ik dus met Keuzevrij Mei begon, toen werden wij, onze beweging, al echt door de Libertaire Partij gesteund. In de zin dat de Libertaire Partij altijd ons meenam in jullie nieuwsbrieven. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Voor mensen die Keuzevrij Mei niet kennen, heel kort, zo kort mogelijk. Was het een antwoord dat ik heb gecreëerd in 2021 op de dwang die onze samenleving binnenkwam middels de QR-codes. Ik heb toen gezegd van ik ga daar gewoon een oplossing voor creëren. Mm-hmm. Ik heb dat niet buiten mezelf te zoeken in de politiek of op andere plekken door te demonstreren. Al heeft het allemaal wel nut, zijn eigen nut, maar ik dacht we moeten gewoon zelf als mensen echt een oplossing creëren. En dat heb ik gedaan door een platform op te zetten. Mm-hmm. Keuzevrij bij mij, waar mensen plekken konden vinden waar ze altijd welkom bleven, ongeacht hun keuze rond lichaam en gezondheid. Dus we waren vanaf het begin af aan niet tegen vaccinaties. Ik persoonlijk heb me niet gevaccineerd. Maar wij wilden altijd uit keuze. De polarisatie blijven en voor de keuzevrijheid. En dan volgt vanzelf ook dat je als persoon die kiest om zijn gezondheid voor zijn gezondheid te zorgen op een andere manier dan geloof in een vaccin, dat die mensen ook mee konden blijven doen aan de maatschappij.
Mm-hmm. Ja, en daaruit is die organisatie ontstaan. Het is ondertussen een hele platform geworden en een grote groep mensen.
Ja.
Hoe is die evolutie gekomen?
Ja, dus we doen alles onder de Stichting Vrij bij mij. In 2021, ik had daarvoor al in 2020, toen de mondkapjes binnenkwamen in ons gezichtsveld, begon ik met Adem Vrij bij mij. Dat draaide helemaal op vrijwilligers. En dat was ook dus een platform waar winkels zich kenbaar konden maken en andere aanbieders van producten en diensten. En er waren toen 2000 mensen kwamen er al heel snel op. Alleen ik liep tegen dingen aan omdat het was geheel op vrijwillige basis. Dus als ik dingen plannen had om door te voeren, mm-hmm. dan moest ik wachten op mensen die soms pas na 3 of 4 maanden de tijd hadden om een stukje tekst te schrijven of een foto te maken voor een blog. Dus in 2021 een crowdfunding gedaan voor Keuzevrij Mei. Toen kon ik het echt professioneel opzetten, de stichting opgezet. Toen was er ook geld. Uiteindelijk zijn we toegewerkt naar een omzet, zodat we konden blijven doen wat we deden.
Ja.
Dat hebben we gevonden in de vorm van mensen die op platform staan en vrijwillig doneren voor een advertentie en door leden. Even terug naar je vraag van waar zijn we nu? Wil je weten of hoe is?
Hoe is die ontwikkeling gegaan, zeg maar? Van,
Dus daar waren we in 2021, het platform opgezet en steun gekregen. We zijn daarna, toen de QR-code verdween, hebben we nog een periode gehad dat we ons richten op ondernemers. Mm. We dachten van de oplossing, de lange termijn oplossing, ligt hem grotendeels in dat ondernemers in Nederland op gaan staan, zich gaan verbinden en ervoor gaan zorgen dat het niet meer kan gebeuren wat er is gebeurd.
Vooral omdat een hoop van die beperkingen die er waren werden doorgevoerd met behulp van, of ja, onder dwang in ieder geval, van ondernemers.
Dus de ondernemers die zijn enorm onder druk gezet om hun deuren dicht te houden, waarvan heel veel ondernemers dat ook tegen hun wil in hebben gedaan. Mm-hmm. Ik weet, bij mij om de hoek zit een koffiezaakje. Ze wisten hoe ik erin stond. En ik dacht, nou, hier kan ik wel mijn koffie blijven drinken. Maar op een gegeven moment ging ik daar zitten. En ik zag de eigenaar toevallig net weglopen, maar zijn werknemer. Ja. Ik vroeg mijn QR-code. En ik zeg, van, ja, die heb ik niet.
Ja.
Hij zei, ja, dan moet je weg, weet je wel.
Ja, ja.
Ik wist dat hij het niet wilde. Dus mijn perspectief was, als we nou die een kritische massa ondernemers in Nederland bij elkaar krijgen en verbinden, dan kunnen we onafhankelijker worden van de overheid.
Mm-hmm.
Zodat we niet meer die dwang voelen in de volgende episode. Maar ook kunnen een grotere groep mensen nee zeggen. Want misschien herinneren mensen zich dat Waku Waku, dat restaurant in Utrecht, destijds opstond. Dat was, was een, echt een heldendaad. Waar het op dat moment in de horeca, toen echt die QR inkwam in de horeca, toen gonsden het binnen de horecakringen dat er heel veel restaurants niet zouden meedoen en hun deuren open zouden houden. En Waku Waku, ik twijfel of ik de naam goed zeg, correct me if I'm wrong, volgens mij heette ze Waku Waku. Die stonden toen op. Het was een koppel. En die hebben toen ook kenbaar gemaakt via social media van, wij doen er niet aan mee, we houden onze deur open. Maar opeens stonden ze daar als enige. Iedereen trok zich terug. We hebben toch de angst gevolgd. En toen zijn zij heel hard aangepakt. Dus ik dacht, nou, als we nou nu al een netwerk opbouwen van mensen, dan durven er straks wellicht meer mensen op te staan.
Ja, en het is natuurlijk altijd goed om dingen in de samenleving te zetten en netwerken te bouwen en dat soort dingen. En dat is ook to a large extent waar libertarisme voor staat. Maar je zult toch zien dat zolang dat dwangmiddel van de overheid er is, en als mensen moeten kiezen tussen, in dit geval kun je het heel specifiek maken en zeggen, van kiezen tussen je kinderen eten geven of weet je, de overheidsdingen niet nakomen. Ja, dan kiezen mensen in de meeste gevallen, zoals je al aangaf, met dat andere toch vaak voor overgeven.
Ja.
Dus het, ja.
Het punt wel is, kijk, allebei is gewoon waar. Maar het ding is inderdaad, je moet gewoon een soort van die kritieke massa krijgen. Want het is inderdaad, zoals bij Waku Waku is een heel mooi voorbeeld, hoe de overheid werkt, is eigenlijk vanuit dwang, maar ook vooral met angst. Hè. Ze doen letterlijk gewoon, ja, ze dreigen met boetes en ze dreigen met, we gooien je zaak dicht. En als er case is en iemand die gewoon er tegenin gaat op Waku Waku, dan pakken ze die heel hard aan, gewoon als voorbeeldfunctie ook. Juist, dat is hoe het werkt. Bij de maffia doen ze het ook natuurlijk, yeah. Maar dat is echt hoe het werkt. En inderdaad, alles staat of valt met de handhaving. En ik weet ook toevallig in mijn eigen Amersfoort natuurlijk dat er echt wel een aantal zaakjes waren. Maar die deden het allemaal een beetje op de down low. Weet je? Die gingen niet naar buiten presenteren van, wij hangen een bordje keuzevrij bij Nijmeer. Er waren echt wel een aantal die dat ook hadden. Maar dan gaan ze niet naar buiten op hun eigen site promoten of zo. Van, oh, bij ons kan je nog gewoon binnenkomen.
Nee, dan vraag je er
handhaver
eigenlijk
langs. Ja.
Nou, kijk, het is wel zo dat al het beleid van de overheid valt of staat bij genoeg mensen die daarin meegaan. Ik bedoel, als iedereen nee zegt, dan is het dus is altijd zo'n probleem van de eerste die opgeeft, die verpest het eigenlijk voor de rest. Maar ja, toch is het een te verwachten ding en daarom is het lastig. Binnen libertarisme heb je een soort stroming die heet agorisme. Ik weet niet of je daar vanaf weet. Nou, misschien kan Tom daar wat meer over vertellen.
Ja, zeker. Nou, kijk, agorisme is gewoon eigenlijk een libertaire stroming. Net als het voluntarisme en anarchisme, eigenlijk komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Agorisme is gewoon dat je echt op jezelf focust. Inderdaad, oké, ik wil zelfvoorzienend zijn. Ik wil met zelfbeschikking bezig zijn. En ik ga dat voor mezelf gewoon zonder inderdaad overheid of zonder andere instituten gewoon regelen. Agorisme is echt, ja, dat je eigen voedsel gaat verbouwen en ook wat jij doet met die trainingen, dat je je eigen privacy kan waarborgen. Bitcoin is eigenlijk ook een vorm van agorisme. Het is echt voor jezelf om onafhankelijk te worden van het bankensysteem. En binnen de Libertaire Partij hebben we dus in onze statuten hebben we eigenlijk vier hoofdpunten, hoofdstromingen.
Doelen.
Hoofddoelen inderdaad. En daarvan is politiek deelname is er maar eentje. Maar agorisme is daar dus ook eentje van. Dus wij willen eigenlijk faciliteren ook als platform, als vereniging voor mensen om ook echt in hun eigen leven zelfvoorzienender te zijn.
En op het moment dat je zelfvoorzienender bent, en dat is waar ik naartoe wou, kan er niet meer over je geregeerd worden. Dan ben je onregeerbaar eigenlijk. Als jij je eigen bank hebt, je bouwt je eigen eten. Weet je, nou ja, er zijn altijd dingen die gedaan kunnen worden, maar je maakt het een stuk moeilijker om dat voor elkaar te krijgen.
Mm-hmm. Ja, want inderdaad, als je terugkomt, alles staat of valt met handhaving. Maar het enige wat ze kunnen handhaven is net als bij Bitcoin bijvoorbeeld. Hè. Bij Bitcoin kunnen ze niet Bitcoin zelf handhaven. Ze kunnen alleen de banken en exchanges gaan handhaven. Nou ja, dat is waarom ze zo bij die QR-code zo hard op die winkels gingen. Dat is het plek waar wij onze voedsel halen, waar wij onze producten halen. Maar ze kunnen ons eigenlijk niet handhaven. Ze kunnen alleen waar wij onze spullen halen, kunnen ze gaan handhaven. Die tussenligging. Dus als je dat decentraliseert eigenlijk. Hè. Ik heb ook een tijd geleden, dat was nog ver voor corona, dat is al nu al 7 jaar geleden, heb ik dat platform Haal het Lokaal heb ik gemaakt. Het is veel minder intensief dan Keuzevraag bij mij, veel minder professioneel. Het is meer alleen een Telegram groep. Maar het was gewoon ook letterlijk op dezelfde manier een heel netwerk door heel Nederland heen, waarin mensen in hun eigen dorp de boerderijstalletjes en de boerderijwinkels en de boeren waar je zelf eten kon gaan halen, de adressen opschreven. Dus we hebben nu een lijst van, ja, het zijn wel 2000 winkels in heel Nederland, zeg maar, waar je gewoon direct bij de boer op een meer onafhankelijke manier aan je eigen voedsel kan komen. En op zo'n manier is het niet te handhaven. Je moet gewoon die decentralisatie hebben, zeg maar. Dan kan de overheid niet daartussen komen eigenlijk, want ze kunnen niet elk individu in hun huis gaan handhaven. Ja, ik klink nu gelijk als een heel dystopische podcast. Wat gaan we doen tegen de overheid als ze langskomen? Maar het gaat gewoon om de belangen in de maatschappij een beetje omdraaien, zeg maar.
Ja, je noemt net, we hebben het over angst hier. En het is wel interessant. Dat is ook echt de functie geweest van Keuzevrij Mij. En wat ik heb gedaan. En zeg maar waar ik ook het meest voor achteraf voor mensen het meest voor gewaardeerd hebben, denk ik. Is dat in die tijd ben ik ook echt naar buiten gegaan met mijn gezicht op Keuzevrij bij mij. Hè? Je had op dat moment verschillende initiatieven, zoals horeca zonder QR, verschillende websites die opkwamen. En die mensen die deden dat allemaal anoniem. En dat snap ik ook, want het is ook super spannend. Toen ik Ademvrij bij mij opzette, had ik daar ook op staan van, hè, door een groep enthousiaste vrijwilligers. Maar bij Keuzevrij bij mij voelde ik echt van, ik mag mijn gezicht eraan verbinden. En dit is normaal, weet je wel. Dit is de normale wereld die wij representeren. En doordat ik dat heb gedaan, durfde ook heel veel. Nu staan er zo'n 7000 bedrijven op Keuzevrij bij mij. En het was voor al die mensen, was het een enorm spannende beslissing, zeg maar, om dat te doen. Hè? Want ik kreeg toen van heel veel mensen ook precies die, vanuit die angst van, ja, als ik mezelf op dat platform zet, dan staat de politie morgen voor de deur, weet je wel. Maar de realiteit is heel anders. Dus de wereld die mensen in hun hoofd maken vanuit angst, die is veel grimmiger en bedreigender dan de echte wereld is. En net zoals dat, dat heel veel mensen die dachten van, nou, ik kan helemaal niet meer normaal leven als ik nergens meer naar binnen kan met die QR-periode. Maar ja, als je terugkijkt, waren er zoveel plekken, zoals jij ook zegt, in Amersfoort, waar je gewoon terecht kon. Dat vind ik al heel mooi, dat die plekken er waren. Mm-hmm. Maar ik vind het belangrijker dat je nog een stap zet in dapperheid, laten we zeggen. En dat je het ook echt durft uit te dragen, zoals Waku Waku deed. Mm-hmm. En uiteindelijk hadden ze daar ook grote problemen mee gekregen. En er zijn ook mensen die daar problemen mee hebben gekregen. Maar het is ook nodig. Als niemand dat doet, ja, dan perken mensen zich alleen maar verder in over tijd. Dan is er geen alternatief geluid.
Er zijn heel veel verschillende dingen nodig om dit een vrijere samenleving te maken. Ik denk dat een ervan is dat zelfverantwoordelijkheid nemen en een beetje off the grid gaan proberen te leven. Een andere is voorbeeldfuncties en verantwoordelijkheid nemen op die manier. Informeren van mensen, maar ook bijvoorbeeld in de politiek proberen veranderingen te maken vanuit die kant.
Ik denk ook dat er op meerdere vlakken, daarom had ik ook in onze podcast, de Keuzevrijheid podcast, had ik wat mensen geïnterviewd, want maar kijk, voor mij, uit mijn optiek is politiek, daar ligt geen oplossing, zeg maar. Want het is weer afleiding. En dat is ook wat ik met Keuzes van Mij probeer te doen. Ik probeer mensen de hele tijd uit te nodigen om hun tijd, energie, aandacht te richten op hun eigen leven en wat ze zelf kunnen doen, omdat daar de verandering zit. Wat je nu ziet gebeuren bij de verkiezingen bijvoorbeeld, ik ga er ook in mee. Er zit zoveel geld achter, er zit zoveel marketing power achter, dat mensen worden daarin meegezogen. En die zijn uren en uren bezig met het kijken naar politieke discussies, et cetera. Als ze die uren en uren en uren nou hadden gestopt in aan de slag gaan met alternatieven op het gebied van geld, zoals je verdiepen in crypto. Als mensen gezamenlijk, of je nou Bitcoin Lightning pakt of een alternatieve munt zoals de Florijn. Als er een grote groep mensen daarmee aan de slag gaan, dan gaat er echt wat gebeuren. Dan heb je een antwoord op mogelijk de CBDC die eraan komt. Client-side scanning, nog zo'n geval. Hè. In Europa willen ze nu client-side scanning toepassen. Het voorstel is nu weer teruggetrokken, maar dat komt er waarschijnlijk aan. Dus dat alle dataverkeer van alle Europeanen continu wordt gescand. Het antwoord erop ligt bij de mensen zelf. Ga aan de slag met big tech-vrije telefoons, big tech-vrije computers, met open source. Verdiep je daarin, ga ermee aan de slag. En voor mij is daarom de politiek is een afleiding, omdat ik vind het zonde, al die uren tijd die daarin wordt gestoken, had je ook in daadwerkelijke oplossingen kunnen steken. Maar ik realiseer ook dat helemaal nee zeggen tegen de politiek en je daar helemaal voor afsluiten, is ook niet het antwoord. Want het is een grote factor in ons leven, een bepalende factor. Dus er moet ook iets op gebeuren.
Ja, ik zie het als een oorlog op meerdere flanken. En er moeten bepaalde mensen goed bezig zijn met politiek proberen te veranderen. Er moeten andere mensen bezig zijn met alternatieve systemen te bedenken. Want ik weet niet wie het zei, maar iemand zei van, oké, je kan wel klaar zijn met de politiek, maar de politiek is niet klaar met jou. Het feit dat de politiek nu op dit moment kan zeggen, Oké, Bitcoin is vanaf nu verboden, je mag niet meer euro's omwisselen voor Bitcoin. Dat betekent dat alleen het hebben van dat geldsysteem, dat niet voldoende is. Ik weet dat er allerlei mogelijkheden zijn om dat decentraal alsnog te gebruiken, Bitcoin. Maar de meeste van de mensen zullen dat niet doen. En dus zal het verboden zijn en dan kun jij de gevangenis in. En er zijn zoveel van dat soort voorbeelden waar, ja, je kunt wel van alles bedenken, maar komt er een bureaucraat aan met een mooie pen, dan kunnen ze het zo weer stoppen, zeg maar. En ja, nogmaals, ik denk dat het belangrijk is dat het van meerdere kanten wordt bestreden voor meer vrijheid.
Ja, nou, ik denk vooral, voor mij is, ik wissel ook altijd een beetje tussen ja, strategie eigenlijk. Hè? Maar ja, ik ben wel helemaal al ingegaan, omdat ik zie dat invloed ook vanuit de politiek moet komen. Niet vanuit de politiek, maar dat wij invloed op de politiek moeten hebben eigenlijk. Hè? En voor mij is het meer, kijk, ik heb ook geen illusie dat als LP één zetel in de Kamer had gehad, dat wij hadden kunnen tegenhouden dat zij Bitcoin zouden reguleren bijvoorbeeld. Hè? Dat zal er nog steeds met de meerderheid waarschijnlijk gebeuren. Want ja, de meerderheid van eigenlijk bijna alle partijen die in de Tweede Kamer zitten, die hebben het belang van het geld van de banken wat naar hun toestroomt.
Je zou dat,
in ieder geval 80% of zo.
Je zou dat standpunt meer acceptabel kunnen maken ten eerste. Ja. En ten tweede is er een hele goede mogelijkheid dat er een dunne meerderheid is en dat wij bijvoorbeeld nodig zullen zijn en dat
Tuurlijk.
We bepaalde dingen ja. kunnen afdwingen zoals vrij.
Kijk, wat ik merk uit mijn eigen ervaring, nu ook in Amersfoort oorlog, hè, vanmiddag hebben we het debat over dat referendum. Je kan gewoon met het alleen al het geluid laten horen. Hè. Voor mij het einddoel is gewoon het bewustzijn over dit soort onderwerpen, zeg maar, decentraal onder de mensen brengen. Zodat zij, als heel Nederland, zeg maar, wat meer leert van oké, hoe het geldsysteem in elkaar zit, dan zullen zij uiteindelijk druk van onderaf op de politiek gaan geven. En dat kan je met één zetel veroorzaken.
Ja, er is dat. Maar er is ook nog een andere groep, wat trouwens ook heel interessant is. En dat is bewustzijn creëren bij politicus. Waarbij je ziet dus nu al bijvoorbeeld met de LP, met zelfs de weinig invloed die we hebben, zie je andere partijen standpunten van ons vrij letterlijk overnemen. Mm-hmm. En kan je je voorstellen op het moment dat wij wel, zeg maar, wat groter zijn en in de Kamer zitten, dan zul je toch ook de invloedmakers beïnvloeden. En ik denk dat het voor beide kanten heel belangrijk is.
Ja, zeker.
Dat
zie ik op lokaal niveau ook. Kijk, en dan is het ook nog heel tegenstrijdig. Je ziet echt wel een aantal raadsleden en partijen die gewoon ja, soms met glazige ogen kijken. En daar heb je gewoon geen contact mee, omdat ze al zo'n bevoordeeldheid hebben ook over onze standpunten. Maar er zijn andere raadsleden van andere lokale partijen. Of ja, mijn maatje in de raad is eentje van de SP. Hè. We zitten eigenlijk best wel ver van elkaar af. Maar hij is wel gewoon oprecht een volksvertegenwoordiger. En dat is heel iets anders dan dat je vaak toch bij het wat autoritaire politici ziet.
Ja.
En ik weet dat ik gewoon invloed kan hebben als ik een goed gesprek heb met hem, zeg maar.
Het is ook, je maakt ze bang. Ik weet zeker dat als je... Nou ja, ik bedoel, er zijn maar een paar... De meeste steden zijn niet zo heel groot. En je hebt dus niet zo heel veel nodig om een oversized invloed te hebben in zo'n raad. Als jij er zit met één zetel, dan zelfs nog kunnen andere politieke partijen daar ook dingen gaan voor overnemen. Dus ja, dat is zeker een ding. Maar goed, laten we niet te veel over de politiek gaan praten. Ja, de verkiezingen zijn over. De
conclusie voor mij in ieder geval. Ik zie gewoon alles als invloed. Hè. Als je echt heel veel stappen terugneemt en een beetje holistisch naar kijkt. En alles is gewoon invloed. En via welke kant je invloed probeert te uiten om mensen ja, te inspireren of zo. Dat is gewoon altijd belangrijk, denk ik.
En naar jouw punt, Olaf. Er zijn altijd, mensen hebben altijd andere meningen over wat het meest nuttig is om te doen. Want ik bijvoorbeeld Tom die zou zeggen, fix the money en al de rest is gefixt. Ik zou zeggen, maak veel lagere belastingen en dan wordt Nederland weer welvarender en vrijer en dat soort dingen. Jij zou zeggen, misschien werk aan jezelf en aan je omgeving en dat soort dingen. En iedereen heeft daar zo'n beetje zijn eigen insteek over. Maar waar we elkaar, nu gaan we eventjes handjes vasthouden, waar we elkaar kunnen vinden is dat wij, denk ik, allemaal voor meer vrijheid zijn. En dat we kunnen dat op allerlei manieren proberen te veroorzaken. En het is ook goed, wat mij betreft, dat er mensen zijn die dat op verschillende manieren proberen te doen. Zolang ze maar vechten voor meer vrijheid.
Ja, dat is het interessante waar we elkaar treffen en waarom ik hier nu ook aan tafel zit. Is omdat ik denk dat wat ik doe met Keuzevrij bij mij ja, heel erg in lijn ligt met het libertarische gedachtegoed. En dat wat wij eigenlijk doen is ons focussen op de daadwerkelijke oplossingen in de samenleving. Waar de Libertaire Partij, volgens mij zijn jullie heel erg rationeel. Bezig, conceptueel aan het nadenken over de wereld, over vrijheid, over politiek.
Voor wat voor samenleving we willen hebben, ja.
Ja, en ik denk dat wat wij doen met Keuzevrij Mei is dan meer het deel, het hart en de handen, het uitvoeren en ook het hart, dus het lijf. En dat is ook een van de dingen die ik wil benoemen hier in de podcast. Dus even... Ik had verteld dat we vorig jaar op die ondernemers hebben gefocust, mm-hmm. dat netwerk bouwen. Nou, dat is niet van de grond gekomen zoals we dat hoopten. Maar tijdens die netwerkbijeenkomsten nodigden we allemaal interessante initiatieven uit op het gebied van voedsel, technologie, geld. En daar werden we heel erg enthousiast van. En toen hebben we begin dit jaar, het is nu eind 2023, gezegd we gaan... Onze missie hebben herschreven. We zeggen, we gaan een kritische massa Nederlanders helpen om onafhankelijk te worden van bestaande vrijheidsbeperkende systemen door ze aan de slag te helpen met meer mensgerichte alternatieven op het gebied van geld, gezondheid, technologie en onderwijs. En daar heb ik me de afgelopen jaar op gefocust. Dus door podcasts op te nemen, door webinars te geven, door lezingen te organiseren, door dagen te organiseren, zoals Kies Jouw Gelddag, waar we allerlei alternatieve geldvormen een podium gaven en de mensen de geldvormen lieten bevragen. Maar ook echt aan de slag met oplossingen. Zoals we zijn nu bezig met de Maak Je Computer Big Tech Vrij workshops. Ja, dat is gaaf, weet je wel. Dan komen er gewoon 30 man, 40 man komen naar een locatie toe. En dan gaan we die Windows en nu ook Apple laptops gaan we ombouwen naar open source laptops.
Software niveau, ja, oké. Okay.
Ja, mm-hmm. Ja. Dus daar is echt de hands-on, zeg maar, vrijheid neem je, verander je. Maar wat ik wilde aanstippen hier met jullie ook, is het stuk... mensen hebben het over het hart. Ik vind dat een beetje een term, leef vanuit je hart en zo. Voor mij, ja, het hart is een pomp en er zijn allemaal mooie ideeën omheen gekomen en ik snap het. ik zou het eerder vertalen in leef vanuit, leef bezield of zo. Of leef vanuit wie je werkelijk bent. Mm-hmm. En dan kom je op het stukje bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling. En we hadden het over angst, dus waar laat je door leiden? En volgens mij is dat de grotere ontwikkeling waar we nu in zitten en waar ik aan wil bijdragen. Is dat we in een periode zitten die spannend is, die eng is, want je kent je buurman niet. Je wilt, als je nu iets doet, dan heb je daar geld voor nodig, zodat je morgen met dat geld ook weer weet dat je iets anders kan kopen. Mm-hmm. Dus er is heel veel wantrouwen in onze samenleving. Dus we handelen heel erg veel uit angst. En dat zag je ook in die coronaperiode gebeuren. Yeah. Dus het vraagt heel veel van je om dan niet vanuit die angst te leven, maar naar jezelf toe te gaan en te kijken van wat wil ik echt vanuit mijn ziel? Of de mensen zeggen dan vanuit je hart. En dat te gaan doen, ondanks al die ideeën waar je hoofd dan mee komt. Van ja, als ik dit doe, ja, dan word ik opgesloten of dan...
Het is ook een beetje dat verhaal van... Dat oude verhaal van die man die gaat praten met iemand in een derde wereldland die aan het vissen is. En dan heeft hij het over dat... waarom ga je niet werken? En dan vraagt die visserman, waarom moet ik werken? En dan zegt hij, nou ja, zodat je geld kan verdienen. En waarom moet ik geld verdienen? En uiteindelijk komen ze erop neer dat die man zegt, zodat ik met pensioen kan gaan en kan vissen. En weet je, die man die zit er al om te vissen. Maar al dat tussenliggende is, zeg maar...
Ja, het is een soort mooie metafoor van, je hebt al waar je naar op zoek bent.
Yeah.
Maar het punt wat ik over wil brengen is wat we volgens mij... Dit is de kern volgens mij waar ik altijd op uitkom. Van wat we echt te doen hebben, is gewoon... We hebben minder pussy-ass bitches te worden, zeg maar. Maar dan niet aan de buitenkant van... ik ben stoer en ik kan boksen, ik ben Andrew Tate, manipuleer allemaal vrouwen. Maar aan de binnenkant, dat je echt gewoon een badass motherfucker bent... in die zin dat je durft te doen... wat jij voelt dat klopt.
Ja.
En niet mondmasker opzetten, ook al zegt alles in je van nee, dat moet ik niet doen.
Zelfverantwoordelijkheid.
Ja, het is verantwoordelijkheid, maar het is nog dieper. Je moet het ook kunnen. Het is een training die je moet doen. Mm-hmm. En dan kom je op het ego en zelfbeschermingsmechanismes. Dus waarom laten mensen zich leiden door angst? En waarom laten mensen zich beïnvloeden door een overheid bijvoorbeeld? Is omdat je wordt geboren in deze wereld als kind. En je bent nog helemaal puur en bezield. En we hebben allemaal zelf kinderen. Dus we weten hoe die gaan gewoon alle kanten op. En die gaan niet zich door angst laten tegenhouden.
Die van mij wel.
Maar in de loop van de jaren kom je dus de hele tijd in het leven bots je tegen allemaal muren aan. Weet je wel? En krijg je allemaal beperkingen over je heen van volwassenen die het beter denken te weten. En die vanuit hun eigen pijn en trauma op jou gaan projecteren, et cetera. Dus je moet je staande houden in deze wereld door allerlei van die ego-lage gedragingen te creëren. En
sociaal aangepast te zijn, maar ook...
Ja, reactiepatronen.
Ook gewoon jouw... jouw verantwoordelijkheid aan iemand anders te geven. Zo van, het is moeder, dan is het school, dan is het staat. Ja. En dat blijft maar doorgaan. Peter Hartkamp heeft hier ook een heel goed stuk over dat... wat we op school doen, dat er ook heel erg toe bijdraagt. En hij probeert dan een scholingssysteem te creëren waar kinderen wel zelfverantwoordelijkheid leren. Waar ze zelf mogen kiezen wat ze willen doen.
Ja.
Ik denk dat er heel veel mee te maken heeft. Maar dat start natuurlijk al met het opvoeden. Als je kinderen totaal niet hun eigen...
Ja, het start voor mij met je eigen processen. Dus dan maak ik dit punt af.
Ja.
Is gewoon elke dag in je leven bewustzijn creëren op wanneer word ik getriggerd? Wanneer reageer ik vanuit een trigger? Wanneer doe ik iets anders dan dat ik eigenlijk zou willen doen of zou voelen dat kloppend is? Of wanneer spreek ik niet mijn waarheid om het te conformeren?
Ja.
En dan gaan kijken en vooral voelen, want dan kom je bij het voelen en dat is dan weer heel vrouwelijk. En waar heel veel mannen zoiets van, sodemiet erop, ik ga gewoon met vol in bitcoin storten en dat is de oplossing en dan komen we er.
Hey, bitcoin voelt goed hè, pas op.
Ja, ik heb ook bitcoin, maar ik wil...
Maar het over dat je ogen dicht doet en dan gewoon het erin stapt zonder dat je het echt weet te voelen, zeg maar.
Nou, het punt dat ik af wil maken is, als je niet naar het doorvoelen gaat van de pijnen in je lijf, zeg maar, die kind, in je kindertijd vaak heb je dingen opgelopen die pijn deden en heb je gezegd, ik wil die pijn niet voelen, dus ik ga er iets omheen bouwen, een gedachteconstruct of iets. Maar als je nooit naar die pijn durfde te gaan, waar je vroeger als kind nooit naartoe durfde te gaan, was logisch, want er waren geen volwassenen toen om je daarin te begeleiden. Maar nu ben je zelf volwassen, dus nu kan je het doen. Als je daar nooit naartoe gaat, blijf je altijd te manipuleren op die punten.
Dat... Maar wist je dat iets van 60% van de mensen geen innerlijk monoloog heeft? Dus die praten gewoon niet tegen zichzelf. En ik denk dat een nog veel groter percentage van mensen eigenlijk geen, dat heet observing ego, heeft. Waar ze, zeg maar, zichzelf en hun gedrag kunnen beschouwen als een apart iets. En hoe... verkrijg je dat op het moment dat je het niet hebt? Dat kan eigenlijk niet.
Ja, maar die trend is wel gaande, dat steeds meer mensen daar komen. En dat gaat door pijn, zeg maar. Dus ongemak, dus mensen die conformeren, die accepteren heel veel ongemak. Weet je wel? Van, ik wil dit eigenlijk niet doen, maar ik doe het toch, want ik wil erbij horen. En ik vind het bang, eng om buiten de groep te vallen. Ja, voel ik me niet zo lekker bij en zo. Dus die accepteren heel veel ongemak in hun leven. Totdat op een gegeven moment de pijn zo groot wordt. En dat zag je bijvoorbeeld met corona. We hadden bij onze bijeenkomst mensen die mee waren gegaan in het hele vaccinatiegebeuren. Maar toen problemen kregen. Eén man die lag een dag na zijn vaccinatie in het ziekenhuis met hartinfarct en alles. Ja, en toen kwam je op het punt van, oké, nu doet het zoveel pijn in mijn leven, nu ga ik echt aan de gang. Of mensen krijgen burn-out, dat gebeurt nu heel veel. Mensen die conformeren, harder werken.
Tot een breekpunt.
Aan de kant. Ja. Breekpunt, pijn, en dan opeens hebben ze een spirituele ontwaking en gaan ze...
Ja, op het moment dat de pijn hoger is dan zeg maar wat ze, waar ze angst voor hebben, dan kunnen ze die beweging maken.
Dan, dat heb je nodig. En dat is misschien nu ook gebeurd toch in Argentinië met die Milei, dat het zo erg werd, de samenleving, dat er die doorbraak komt.
Ja, zeker. Nou, het conformisme, hè, wat je ook noemt, dat is dan dus die peer pressure eigenlijk. En het is ook hoe ik het altijd al zie, hè, want precies wat je zegt, mensen denken dat soort van... mensen gebruiken termen als wakker worden of wat dan ook. Mensen die tegen het systeem ingaan. Hè, want we zijn eigenlijk een beetje buitenbeentjes hier die zitten. Maar het conformisme is ook gewoon heel erg in de ontkenningsfase zitten. Hè, van je bent alleen maar bezig met, oké, we zitten op de automatische piloot in mijn leven. En het gaat goed zo en er is niks aan de hand. Het is allemaal oké. Maar van binnen inderdaad heb je, ja, soms kom je met een burn-out. Of je leeft wel die stress die gewoon in je lichaam zit. En... pas als jij inderdaad dat er iets knapt, dat jij van het conformisme afstapt. Het is niet een geleidelijke schaal. Het is echt ontkenningsfase totdat er iets knapt. En dat zie ik om me heen, zie ik met heel veel mensen. En pas als er echt iets raars gebeurt. Daarom heeft wel de coronatijd heeft opeens voor een hele golf gezorgd. Omdat het gewoon bij heel veel mensen opeens te ver ging. Dat ze niet meer snapten van, hè? Maar ja, ik heb altijd vertrouwen gehad in de overheid. En altijd vertrouwen gehad dat de handhaving aan de goede kant stond, et cetera. Ja. Maar dit is echt gewoon onmenselijk. En dat gaat veel te ver. Ja. En toen zag je echt wel dat er een golf ontstond van non-conformisme. En dat zal altijd met golven gaan, denk ik. Maar je hebt gewoon wel iets nodig wat die mensen triggert.
Maar vinden die mensen... Mijn theorie hierbij is dat je wordt zeg maar een beetje gemaakt als non-conformist als je kind bent. En dan houdt het ermee op. En ik denk dat heel veel mensen die dus wakker worden, zijn eigenlijk alleen op zoek naar een nieuw soort leider. Dus dan is het... Het is niet zo dat ze dan wel opeens non-conformist zijn, of dat ze zelf verantwoordelijkheid willen nemen. Misschien vinden ze alleen een betere leider, zeg maar.
Vind ik wel mooi, nou, want als je... Kijk, als we het over onderwijssysteem hebben, dan op school, hè, staatsschool, dan leer je echt inderdaad een beetje afhankelijk worden van een autoriteit. Maar het is niet zozeer afhankelijk van die autoriteit. Het is ook een vorm van conformisme en peer pressure. Omdat jij als kind ben je constant aan het spiegelen. Je wil aardig gevonden worden, je wil geliefd worden. Ook door de leraar.
Sociaal aangepast zijn.
En dat begint ook, zelfs bij thuisonderwijs, begint dat door het verwachtingspatroon. Jij wil voldoen aan het verwachtingspatroon van jouw ouders. Voldoen aan het verwachtingspatroon van jouw medestudenten, van de leraar, van de docent. En dat is gewoon in de basis het conformisme. Gewoon dat jij eigenlijk ook binnen die piramide van Maslow gewoon die soort van zelfontplooiing zoekt, acceptatie. En Dat is dus ook gewoon deel van conformisme. En dan, je ziet heel erg inderdaad dat mensen die daar uitstappen, dat ze dan wel ook zoiets als Baku bijvoorbeeld, hè, heeft heel veel aandacht gekregen. Die mensen werden ook gezien als helden. Maar je ziet dat opeens dan ook heel vaak in onze kant van die samenleving ook weer mensen triggert om een soort van een volging te creëren van mensen die inderdaad een nieuwe leider, een nieuwe held zoeken en daar dan graag weer afhankelijk van zijn. En daar vindt dan ook helaas weer veel misbruik plaats.
Ja, ik vind het wel interessant daarop te reageren dat wakker worden en een nieuwe leider zoeken. Want hoe ik dat zie is, voor mij is mensen hebben vaak over het wakker worden. Ja. En alsof ze dan ook opeens helemaal zijn, of alles helemaal anders is. Mm-hmm. Maar voor mij is, ik heb het liever niet over wakker worden, maar over bewustzijnsontwikkeling. Want wakker worden is zeg maar polair, dus je bent of slaap of wakker. Mm-hmm. En dat klopt al niet. Het is volgens mij een continue groei. En dus bewustzijnsontwikkeling gaat continu door. Mm-hmm. En wakker worden, de meeste mensen die worden eerst volgens mij wakker in hun hoofd. Maar hoeven nog niet wakker te zijn in hun lijf. Hoeven nog niet die pijnen aangegaan te zijn. En dat is hoe ik daarnaar kijk. Dus als je jouw inkomen of zo bedreigd wordt door het hele spel wat er speelt op mondiaal niveau, dan kan je dat doorzien. En dan denk je van, hey, ik doorzie het, dus ik ben wakker. En daarmee al denken dat je de oplossing hebt. Maar je bent nog niks, er is nog niks veranderd. Je bent alleen in je hoofd, heb je iets doorzien.
Er moet actie komen.
Je moet wel iets gaan doen inderdaad, ja. En dan, maar het doen is lastiger. Dat is pijnlijk. Dat is ingewikkeld. Dan moet je iets anders, moet je tijd en energie gaan investeren in alternatieven.
Tegen de stroom ingaan.
Bijvoorbeeld met scholing. Als je je kind vrij onderwijs wil geven, via een B3 school, staatsvrij school of thuisonderwijs. Hey, godverdorie, nu moet ik uren energie daarin gaan steken. Of het kost meer geld, wat ook weer energie kost.
Ja.
Dus het wakker worden in je hoofd is makkelijker dan echt aan de gang gaan met verandering. En het zoeken weer naar een nieuwe leider is heel, als je dat model wat ik schets van dat kind waaromheen allerlei beschermingslagen worden gevormd. En die bescherming, dus je vertrouwt op een ander en dat vertrouwen wordt beschaamd, maar je wil niet naar de kern gaan van wie je bent en je pijn. En je wil nog in die beschermingslaag blijven. Die beschermingslaag die gaat weer een ander persoon zoeken om de verantwoordelijkheid. Dan voel ik me veilig bij jou.
Ja, je moet eigenlijk naar binnen keren en zeggen,
ja,
ik wil me veilig bij mezelf vinden.
Of op een andere manier. Door bij mij is niet, ik hoef niet teleurgesteld te worden, maar ik heb heel veel innerlijk werk gedaan. Meditatie,
therapie.
Medicijn, planten, therapie, et cetera. Waardoor ik heel dicht bij mezelf ben. En dat vind ik ook het krachtige van de Libertaire Partij. Wat ik zie in de politiek is, er zijn partijen waar ik heel veel affiniteit mee heb, zoals Forum voor Democratie en BVNL. En wat die doen is, ze zeggen, nou, we zien dat die verantwoordelijkheid buiten onszelf leggen nog verder gaat. Hè, in plaats van dat je het aan de natie Nederland legt, leg je het aan Europa of mondiaal, de WHO, et cetera. Het gaat te ver, jongens. We trekken het terug naar het landelijke niveau. Dat is eigenlijk wat zij doen. En ik snap dat heel veel mensen dat fijn vinden, want het gaat helemaal, ze hebben helemaal geen grip meer op de invloed van buiten die op ze inspeelt. Mm-hmm. Dus het is in ieder geval veiliger als het dan in Nederland ligt bij iemand die je kent. Zoals een Thierry Baudet en een Wiebren van Haga. Maar wat ik het mooie vind aan Libertaire Partij, is de enige partij die zegt, nee, we trekken het zo laag mogelijk. Helemaal eigenlijk het liefst naar jezelf. Maar gemeenteniveau is al veel beter dan landelijk niveau.
Ja.
Want je blijft anders in hetzelfde spel, alleen op een ander niveau. Je laat je geld van je afnemen middels belasting. En je laat dan iemand anders bepalen hoe de werkelijkheid eruit moet zien.
Ja, nou ja, zo decentraal mogelijk is natuurlijk wel het doel, zo lokaal mogelijk ook. Inderdaad, het hele principe van over je laten regeren, of dat nou Europa of een wereldstaat is of Nederland, dat maakt niet zo heel veel uit. Er is alsnog een bureaucraat ergens die voor jou beslist, die staat in een spreadsheet, die voor jou beslist hoe je je leven moet leven. En nogmaals, of dat uit Brussel komt of uit Den Haag, het maakt echt niks uit.
Nou, het gaat om die afhankelijkheid. Hè? En er is niet zozeer iets mis met afhankelijkheid zelf, als jij maar zelf ervoor mag kiezen van wie jij afhankelijk bent. En dat het ook een bewuste keuze is, dat je een keuze mag maken. En ook nee dus tegen zou kunnen zeggen. Maar het ding is dus inderdaad, ja, hoe afhankelijker je wordt van iemand die nog verder weg bij jou is, dan kan je nooit meer controleren of die wel jouw waardes omarmt, zeg maar. Of die jou überhaupt zou kunnen vertegenwoordigen in wat jij zou willen met jouw leven. Dus hoe lokaler dat niveau is, dichter bij jou, in de gemeenteraad zou je gewoon naar iemand kunnen toestappen bij de gemeente. Een beetje van, ja, hey, Horus, jij vertegenwoordigt mij, ik heb op jou gestemd en jij zou dit en dit en dit doen. Waarom gebeurt dat niet? Volgende keer ga ik niet meer op jou stemmen. Dat is al iets meer soort van regulering in het systeem ingebouwd, zeg maar. Maar in Den Haag, ja, Thierry Baudet, Wiebe van Haga is superleuk en aardig. Ze hebben mooie praatjes. Maar hoe goed ken je ze persoonlijk? Weet je, en kan jij ooit iemand vertrouwen die jij überhaupt persoonlijk nog nooit hebt ontmoet? Dat is wel heel, heel abstract, ja, geheel, zeg maar. Van, zou je afhankelijk willen zijn van iets wat eigenlijk onzichtbaar is voor jouw gevoel?
Ja, nou, het gaat mij om die vrijwilligheid, wat je ook noemde. En dat is ook waarom ik lid ben geworden van jullie partij en achter jullie sta. Omdat, nu heet het belasting, maar het zou eigenlijk een vrijwillige gemeenschapsbijdrage moeten zijn. Waardoor jij ook kan kiezen en kan sturen wat er gebeurt met het geld en het mandaat wat je daarmee verleent. En wat wij doen met Stichting Vrij bij Mij is daarom heel puur. En ik kan ook bijna niet anders dan op die manier leven. Is namelijk, mensen steunen ons. Die kunnen elke maand kunnen ze beslissen van, er gaat geen geld meer naar wat jullie doen, Olaf. En daarom kan ik ook doen wat ik doe. Omdat ik weet, ik ben gesteund door mensen compleet vrijwillig. Dus worden nul gedwongen om dat geld aan mij te geven. En ik doe mijn uiterste best om dan dienstbaar te zijn aan hun behoeften. Ja, dus we hebben ook weer in januari hebben we een bijeenkomst online met leden. Begin dit jaar ook heb ik veel leden gebeld om af te stemmen. Wat willen jullie van ons? Dan komt er een hele natuurlijke, eerlijke uitwisseling. Maar wat je nu bijvoorbeeld ziet bij Forum voor Democratie, daarom heb ik ook echt op jullie gestemd. En dat was voor mij ook een switch. Ik ben heel veel bezig afgelopen jaar ook met onderwijs, alternatief onderwijs. Er zijn heel veel mooie initiatieven die onderwijs willen opzetten. B3 scholen, staatsvrije scholen. Dat is heel lastig, want nou, jullie weten, we betalen allemaal aan onderwijs in Nederland. Dus je betaalt aan de ene kant 10.000 euro per jaar voor je kind die niet naar een staatsschool gaat. En aan de andere kant betaal je ook nog eens voor je thuisonderwijs of je staatsvrije onderwijs. Dus je moet dubbel betalen.
Ja, het slaat nergens op. Nee.
Ja, dus er zijn heel veel mooie initiatieven in het land. En wat ik zag gebeuren bij Forum voor Democratie, voor de verkiezingen, ik snap het wel vanuit Thierry, maar hij riep op, mensen stem vooral op ons, want dan kunnen we meer van onze renaissance scholen gaan neerzetten. En dacht ik, hey, wacht eventjes, wat gebeurt hier nou? Hij zegt eigenlijk, stem op ons, want dan krijgen we meer belastinggeld. Oftewel, belasting is het geld wat onder de dreiging van geweld van ons af wordt genomen continu. En dan krijgen wij dat geld en dan gaan we daarmee onze scholen bouwen. Mm-hmm. En dacht ik, nee, dat is niet wat we te doen hebben. Weet je wel, je moet die scholen laten bouwen. Moet je aan die prachtige mensen. En je mag zelf wel scholen bouwen, renaissance scholen. Maar je moet daar niet het belastinggeld voor gaan gebruiken.
Maar dat is sowieso zo ver buiten de beleving van de gemiddelde mens. Dat als jij zegt, wij gaan openbaar vervoer gratis maken. Mm-hmm. Dat ze niet eens snappen dat het hun eigen geld is dat daar naartoe gaat.
Ja.
Ik bedoel, we kunnen meer renaissance scholen openen. Dat betekent dat het uiteindelijk jouw geld is waar je dan voor stemt. Waarom geef je dat dan niet direct aan die scholen? Dat is, it does not compute.
Nee, dat is een van de belangrijkste dingen, denk ik, die jullie, die het libertaire en ik ook dan, omdat ik lid ben van jullie, te doen hebben volgens mij de komende tijd. En dat is denk ik ook de kracht. En als je dat, en Twan Manders die doet het ook heel mooi, hè, met zijn optredens. Als meer mensen dat gaan doorhebben, dat belasting gewoon diefstal is en dat je daardoor ook allemaal perverse dingen krijgt. En dat het ook een oneerlijk speelveld creëert. Weet je?
Het is heel sturend.
Politieke partijen hebben een hefboom, hebben een leverage. Thierry, die had ik toen ik Keuze van Mij startte, had Thierry het idee voor Forumland. Ik ben super blij dat er is en dat mensen daar gebruik van maken, et cetera. Alleen, wij waren op dat moment niet, we hadden geen level playing field op dat moment. Want hij heeft een hefboom. Ze hebben leden, En doordat ze leden hebben, krijgen ze belastinggeld.
Ja.
Dus ze kunnen leden creëren voor, het was even 12,50 per jaar of 25 per jaar. Maar dan krijgen ze x aantal tonnen binnen van het belastinggeld.
Ja, het lijkt erop dat terwijl, hun politieke deelname ja, misschien maar, meer voor dat is dan voor wat anders.
Maar. Ja, terwijl wij aan de andere kant moeten mensen vragen om 5-10 euro per maand. Dus meer bij te dragen aan ons, want wij hebben niet die hefboomwerking. En dat is wat ik me begin in te zien van een politieke partij is eigenlijk net als banken, hè, die wat het geld wat ze hebben, kunnen ze 6 keer zoveel uitlenen of nog meer. Het zijn hefboomwerkingen. Want wat is een verschil tussen een politieke partij en een onderneming? Je hebt een visie van wat je in de wereld wil zetten, of ten goede, of wat je wil veranderen. En je zoekt daar mensen en middelen bij. En wat je bij een politieke partij hebt, dat is dus de grap. Je hebt ook een visie, je wil iets in de wereld zetten en je creëert aandacht, et cetera. Maar zodra het jou lukt om over een bepaalde hobbel heen te komen, mm-hmm, en dat gemeenschapsgeld gaat naar je toe stromen, dan heb je die hefboom. En dan ben je dus oneerlijk aan het spelen.
Ja, ja, zeker. Ja. En nou ja, tijdens de campagne is alleen al, hè, al die grote partijen kunnen gewoon belastinggeld gebruiken voor campagne. Dus wij betalen mee aan dat wij er niet komen te zitten. Uiteindelijk. Ja, en precies, het zijn echt grote bedragen ook. Dat is lastig.
Maar goed, ja, kijk, dit valt allemaal weer te goed te praten voor mensen. Omdat ze denken van oké, dat geld dat gebruik ik dan voor het goede doel van mijn visie in de wereld te krijgen.
Ja.
En dus ja, dan heb je dat soort zo'n soort.
Ja, zeker.
Als je er echt in gelooft wat ze aan het doen zijn. Maar ik denk dat Forum misschien wel meer een commerciële partij is dan een commercieel bedrijf is dan een politieke partij op dit moment.
Ja, wat ze vertellen, en dat snap ik ook wel. Ze willen niet alleen afhankelijk zijn van het politieke stuk, maar ze willen een soort ecosysteem creëren.
Ja, ja.
En dat zegt Thierry letterlijk. Van, zij hebben dat, dus wij moeten daar iets tegenover stellen. Dus D66 heeft de hele NPO in zijn broekzak. Dus wij moeten ook alternatieve mediakanalen creëren. Ik snap het wel, maar het is niet mijn visie om hun te gaan kopiëren en dan tegen elkaar te gaan strijden. Je doet eigenlijk hetzelfde, maar dan net een andere visie. Voor mij ligt de oplossing in ja, echt het agorisme, noem je het.
Ja.
En bij het libertaire perspectief.
En hoe zou jij, hoe zie je de toekomst? Hoe zou jij Nederland willen inrichten of de wereld eigenlijk? Het is een hele omvangrijke vraag, maar misschien schiet er wat er binnen.
Ja, nou, mijn toekomstperspectief, die zoom ik altijd een stukje uit. Omdat ik vind het lastig om op het huidige vlak te kijken. Maar ik vind dat wel belangrijk wanneer ik een podium heb zoals nu en mensen luisteren, om mijn visie op de grote tijdspannen van de mensen te delen. En het is heel simpel. Het is namelijk dat de mens officieel volgens mij 600.000 jaar bestaat, homo sapiens. Misschien wel langer. Maar als je kijkt de periode dat we nu in steden leven, hè, dat we op één plek zijn gaan wonen in grote getalen, is maar een heel klein in perspectief tot onze hele levensduur als mensheid. De meerderheid van de tijd, 99% van de tijd of meer, hebben we in stamverbanden geleefd. Dat waren veilige groepen van 100 man of meer, waarbij iedereen deed zijn ding. Weet je, jij kon goed een hut bouwen, jij kon goed jagen. Die andere speelde voor de sjamaan. Vrouw zorgde voor de kinderen. En de kinderen waren
seksistisch.
Oh, zo erg. Mag je niet meer zeggen nu. De kinderen waren kind van de hele community. Van de gemeenschap. Dus ja, je had niet die druk die je nu hebt. Dat je met z'n tweeën in een hokje moet wonen. En helemaal verantwoordelijk bent voor dat kind. Want je kreeg een kind. En het kind werd opgenomen door de groep. En je had nog steeds je eigen vrijheid. Je ging nog steeds door met hutten bouwen, jagen en met de mannen merendeel van de tijd om een vuurtje de vredespijp roken, weet je wel. Mm-hmm. Dit is hoe we altijd hebben geleefd. En dat veel mensen beseffen dat volgens mij niet. Dat ze denken dat hoe we nu leven, dat normaal is. Maar het is abnormaal hoe we nu leven. Mm-hmm. Voor mij is het een tussenperiode, een noodzakelijke tussenperiode, omdat we zijn aan het groeien, we hebben technologische ontwikkeling. We leren elkaar kennen over de hele wereld. We worden verbonden met elkaar via technologie. En waar we heen gaan, maar dat ik denk in duizenden jaren, dat zou best wel eens 3000 jaar kunnen duren, is een wereldwijd verbonden wereld waar we allemaal die shit in onszelf hebben verwerkt. Dus al die pijn en trauma. Dus niet meer te manipuleren zijn, niet meer te beïnvloeden zijn. Maar echt vanuit onze, mensen noemen dat een hart, maar ik zou zeggen vanuit je ziel of van wie je werkelijk bent, te leven en te creëren in de wereld. En in die wereld is ook geen geld meer als tussenmiddel nodig, zeg maar. Dus dit is mijn eindperspectief. Ik ben heel positief over de mensheid. Ik denk dat we nog heel veel verder kunnen. Zeker als we al die beperkingen die we nu hebben, zoals belasting en patenten en zo, als we dat opheffen en veel meer gewoon gaan werken op vanuit waar heb jij zin in? Waar voel je nu energie voor? Weet je, je creëert het beste als je enthousiast bent. Als je voelt van fucking, ik zie jouw keuken en ik zie dat daar iets aan. Ik wil dat oplossen. Ik ben handig. Ik wil nu jouw keuken
deur
gaan maken.
Open, hè?
Nee. De deur die open blijft.
Een gat in de muur. Ja, inderdaad.
Maar dat komen we nu altijd op het punt van, oh ja, ja. Maar ik wil het wel voor je doen, maar ik heb ook geld nodig. Als ik die tijd nu niet besteed hier aan. Dus ik moet jou een factuur sturen en er zit de overheid weer bij. En al die rompslomp waar we nu in zitten, die gaat in mijn perspectief verdwijnen op een gegeven moment. En dan is het geen vraag meer of je dingen wel of niet. Het gaat om resources, dus een resource-based society.
Abundance.
Zijn er grondstoffen?
Tijd ook.
Ja. Is er draagvlak? Ja. Dan creëer je het. Dus voor mij is crowdfunding een kijkje in die nieuwe wereld. Mm. Als jij een sterke visie hebt, zoals ik met Keuzevrij Mij destijds had, en jij communiceert het aan de wereld, en mensen zeggen, ja, dat willen we gaan doen. Dan kunnen mensen gewoon hun tijd en middelen daaraan toe gaan wijden. En dan worden er dingen gecreëerd. Dus in die wereld zie ik ook dat je grootse bouwprojecten kan maken. Dat wegen onderhouden en zo, al die dingen. Het is niet alleen maar van, gaan we een dansfeest in je tuin organiseren? Ja, kom maar. Dus dat is mijn verre perspectief. En in de komende tijd is er een hele interessante, denk ik, spel gaande. Met waar we het net over hadden. Met beperking, mensen die tegen hun limiet aanlopen, pijn aanlopen. En daardoor gedwongen worden om meer verantwoordelijkheid weer zelf te gaan nemen. Daar ontstaan allerlei projecten uit. En dat er als reactie op die centralisatie wereldwijd steeds meer initiatieven bij de mens ontstaan. En ik denk ook dat er meer ruimte voor komt. Want als jij je toezicht, je controle steeds verder aftrekt van de mensen. Hè, dus dat is waar die globalisering heen gaat. Dat de controle en dwang steeds meer afhankelijk is van technologie om van op verre afstand
te kunnen,
de hele populus te kunnen volgen en controleren. Mm-hmm. Dan ontstaan er ook allemaal kansen daarin. Omdat die afstand er is, allemaal blinde vlekken waarbinnen nieuwe initiatieven kunnen ontplooien.
Ik denk vooral wat je schetst. Kijk, het gedeelte van geld en ruilhandel, weet ik niet. Ik denk dat het ook heel onvoorspelbaar is. Ik zie wel dat geld iets heel positiefs kan zijn voor de mensheid, maar niet geld zoals het nu is van oké, we werken voor ons geld, et cetera. Nee, het is gewoon als universeel ruilmiddel dat wij iets hebben inderdaad, want je hebt ook nog steeds stammen die met elkaar wilden gaan ruilen, omdat daar iemand was die echt nog betere hutten kon bouwen of iets dergelijks, hè? Maakt niet uit. Maar goed, dat is heel organisch zo met de civilisaties meegegaan dat daar ontwikkeling is geweest, maar waar het inderdaad fout is gegaan, hè? Wat ik ook op lokaal niveau in de politiek zie, is juist die steden. En hoe je ook de politiek in Nederland nu ziet, is juist, het is geconcentreerd in de steden waar het meeste raar autoritair beleid plaatsvindt, waar het meeste de corruptie plaatsvindt binnen überhaupt beleid en menselijke omgang met elkaar, naar mijn idee. En je ziet ook dat juist in heel Nederland en in de hele politiek wereldwijd dat geldstromen er naartoe leiden. De belangen zijn zo dat steden alsmaar groeien en dat mensen uit de buitengebieden naar de steden trekken. Dat komt letterlijk door het beleid wat in steden plaatsvindt. Ze hebben gewoon marketingbudgetten vanuit subsidie van landelijke overheden, waarin de gemeentes tegen elkaar concurreren en dat het aantrekkelijker wordt voor bedrijven om in grote steden te vestigen. En daar moeten dus weer die mensen gaan wonen. De universiteiten zitten daar. Je ziet gewoon de rode lijn aan stromingen, dat mensen alsmaar in die steden gaan zitten. En als we dan weer terugpakken op het conformistische idee, waar zie je het meeste dat mensen die peer pressure en die spiegeling constant tegen elkaar afwegen? In die extreem dichtstbevolkte gebieden natuurlijk. Ja, dus het heeft allemaal met elkaar
hebt,
te maken.
Omdat je geen tuin meer hebt waar je eigen voedsel kan verbouwen. En dus als je een boer bent met een land, en dan heb je veel meer...
Ja, en als je het hebt over inderdaad... Kijk, grondstoffen, als je de Oostenrijkse school van economie volgt... dan is de meest belangrijke, waardevolle grondstof is nog steeds altijd tijd... He, want je kan niet zoveel. Er zit veel meer goud in de grond dan dat we er waarschijnlijk ooit uit kunnen halen. Dat is nu al eigenlijk bekend. Alleen ja, het kost heel veel tijd en energie om dat te doen. Dus daarom heeft het goud nog steeds zoveel waarde. He, de waarde is alleen maar gebaseerd op het delven ervan eigenlijk. De tijd die het kost en de energie. En als je kijkt naar, dus inderdaad, ja, mijn mening is toch het geldsysteem. Als we daar naar kijken, hoeven we niet de mening te zeggen. Maar gewoon überhaupt die time preference in het systeem waar we nu leven. Dat draait eigenlijk de hele menselijkheid om. Dus ik ben helemaal eens met je missie van... Oké, waar we naartoe moeten is gewoon... dat we eigenlijk zonder stress en zonder welvaartsproblemen kunnen leven. Hmm. En die time preference dus weer goed kunnen krijgen.
Ik zie het anders. Ik denk dat... en dat komt misschien wel een beetje naar voren in alles een betoog... dat... politiek is zeg maar het beslissen waar schaarse resources naartoe gaan. Mm-hmm. Geld is ook alleen maar nodig omdat er schaarste is. Dingen moeten centraal geregeld worden doordat er schaarste is. Waar je het over had, dat tijd een van de factoren is, maar de andere is energie. Dus heb ik het over energie zoals olie of elektriciteit en waar dat ook vandaan komt.
Ja, of menselijke energie, alles. Kijk. En olie, et cetera, heeft alleen maar menselijke energie efficiënter gemaakt, waardoor we opeens met graafmachines konden werken.
Ja, je kunt ook gewoon de grafiek van olie-exploratie en de groei van de wereldpopulatie gewoon het is gewoon op één lijn. En dus is energie, denk ik, het grootste punt hier. Maar als je dus heel ver in de toekomst gaat kijken, en ik zet even mijn een andere bril of hoedje op. Stel nou dat we bijvoorbeeld cold fusion hebben of een andere dingen waar we abundant energy voor hebben. En we hebben die technologie, bijvoorbeeld AI en van alles en nog wat. Dan kunnen wij zonder die schaarste, zonder tijdsdruk, kunnen wij lokaal gaan leven. Maar dat wil ik er ook nog bij zeggen. Dat schaarste is ook een van de redenen waarom wij in steden gaan wonen. Mm. Want ik bedoel, het is makkelijker om dichter bij werk te zitten. Het is makkelijker om dichter bij eten te zitten in deze maatschappij. Het is makkelijker om van alles en nog wat in de buurt te hebben. En daardoor gaan we er naartoe. Het heeft allemaal met schaarste te maken.
Ja, maar ja, ik ben het helemaal met je eens. Alleen, ik weet niet zo zeker of het is voor mij een beetje een kip-ei verhaal. Zeg maar het huidige... monetaire fiat geldsysteem creëert ook heel veel schaarste. Het creëert die inflatie waardoor wij eigenlijk in die rat race zitten van schaarste, waar wij een beetje om de restjes aan het vechten zijn op lager niveau. Mm-hmm. Terwijl als je puur naar geld kijkt, ja, in die top zit oneindig geld waarvoor we nooit meer honger zouden hoeven hebben als je het puur in geld uit zou drukken.
Moeten we niet over waarde hebben, want als je het over geld hebt, volgens mij moeten we het over waarde hebben.
Ja, het is dus allemaal abstracte begrippen.
Ja, en ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Maar volgens mij is het probleem dat het alles nu ook zo duur is. Als je terugbrengt, wat mij betreft, naar de kern, is dat je hebt waarde. Hè? Dus ik maak iets. Ik maak een mooi gerecht of ik maak een theekop. Of ik doe iets. Hè? Ik ga het gat in je muren dichten. Ja. Dat heeft waarde. Dat heeft echte waarde, zeg maar. Mm-hmm. Vervolgens zijn we dat gaan uitdrukken in geld. En dat is in een systeem terechtgekomen waarbij er zoveel afstand is op het moment tussen de mensen die beslissen over die geldhoeveelheid, die representaties van waarde, en de mensen die de waarde creëren. Mm-hmm. Dat die kunnen gaan spelen met dat geld, mm-hmm. bijdrukken, speculeren, et cetera. Je hebt mensen die waarde creëren en je hebt mensen die waarde parasiteren of afnemen, die dus geen waarde creëren, mm-hmm. maar wel elke dag in een huis wonen waar de elektriciteit betaald moet worden, onderhoud gepleegd, eten, drinken, vakanties. Mm-hmm. En volgens mij komt het toch gewoon daarop neer dat die het waarde onttrekken gegroeid is. Dus er wordt minder waarde gecreëerd, omdat er steeds meer mensen doorhebben hoe je kan leven zonder waarde te creëren, door gewoon waarde ja. uit het spel te trekken. En dat levert meer druk op voor de mensen die echt waarde moeten creëren. Dus voor hun wordt het leven steeds duurder. Mm-hmm. Dat is toch waar het op neerkomt, waar we in zitten.
Nee, zeker. En dat is ook wat ik zeg. Het gaat gewoon om de belangen die zijn ontstaan in het huidige fiat-systeem uiteindelijk. Hè. Het wordt gewoon, je wordt benadeeld als jij inderdaad produceert. Hè, als je echt waarde in de wereld wil brengen. Gewoon
is dat
via
zo?
Productie.
Is dat, ik wil dat even challengen. Want ja. ik denk dat als er meer mensen parasiteren en er zullen dus minder mensen zijn die echt aan het produceren zijn, dan betekent dat dat de waarde van datgene wat ze produceren omhoog gaat, omdat er minder aanbod is. Dus dan krijgen ze daar ook meer voor betaald, zeg maar, als dat echt zo is.
Ja, in een vrije markt. Ja. Maar er is dus allerlei manipulatie gaande.
Ja, het is heel obscuur, wordt het gemaakt.
Ja, natuurlijk. Ja.
Volgens mij word je gemanipuleerd om de waarde die je levert, dat je daar niet de juiste waarde voor terugkrijgt. Dus je wordt ondergewaardeerd continu. Dus sowieso wordt een heel deel weggehaald door middel van belasting. Maar dan is er ook nog een ander spel. En ik weet niet hoe dat eruit ziet, maar dat de mensen zijn die... Het is zo'n boek geweest van Joris Luijendijk, volgens mij, of zo, of Rutger Bregman, over de vuilnisman. Hè? De vuilnisman die creëert echte waarde, maar die verdient 100 keer zoveel minder dan een bankier. Mm. Daar zit iets, ik heb daar geen vat op, maar daar zit een spel achter. Er zit manipulatie achter, waardoor de mensen die de waarde leveren... Mm. Pak docenten, hè, leraar. Mijn ouders zijn allebei leraar. Die hebben zich altijd ondergewaardeerd gevoeld. Hè, omdat ze, hè, dat is waarschijnlijk door het systeem, wat via de overheid met verplichte scholing en jouw salaris wordt bepaald door de overheid. En dus die hebben zich altijd ondergewaardeerd gevoeld, want die leveren echt waarde aan het kind. Mm-hmm. Weet je, dus de vader die bij de bank werkt en de hele dag op naar de computer naar cijfertjes kijkt. Mm-hmm. Die levert zijn kind af bij een school. Dat is echt heel... Dat vraagt heel veel van je om een kind te begeleiden in zijn ontwikkeling. Maar diegene die daarbij begeleidt, die verdient op die dag 10 keer zo veel minder geld als die vader die in dat gebouw achter die computers gaan zitten en in meetings is geweest en met cijfertjes bezig is geweest. Daar klopt toch iets niet?
Ja, ik denk dat er twee dingen zijn. Eén is het vraag en aanbod. Er zullen minder mensen beschikbaar zijn om het hele lastige financiële verhaal te doorzien. En aan de andere kant, de tweede kant daarvan is dat er een soort machtsongelijkheid zit. Waarbij als jij zeg maar als een bankier ergens werkt, dan zit je heel dicht bij de geldstromen. Mm-hmm. En die biljoenen die er doorheen vloeien, dat is best makkelijk om daar een paar % van af te romen. Ook gewoon op legale manieren. Terwijl jij als leraar gewoon heel ver weg staat van de geldstromen.
Ja.
En nogmaals, bovendien denk ik dat er gewoon veel meer leraren beschikbaar zijn dan bankieren.
Ja, en je hebt de hefbomen.
Toch ook omdat die leraren, denk ik, wel gewoon zien wat zij ervoor terugkrijgen. Ook, hè, als zij zeg maar waarde creëren. Gewoon die spiegeling van ik heb het gevoel dat ik ergens mee bezig ben en ik zie direct wat ik ervoor terugkrijg op een bepaalde manier. Bij bankiers is dat misschien wat abstracter.
Maar het is ook zo dat er zijn...
Dus daardoor kiezen daar mensen daar liever voor, denk ik. Ja. Ondanks dat ze er minder voor verdienen.
Ja, dat is het dus. Dat wil ik zeggen inderdaad. Er zitten heel veel beroepen die mensen dus eigenlijk gewoon heel fijn en interessant vinden. Dus ga je naar bedrijven die designer... spullen maken. Dan gaan mensen bijna gratis daar willen werken, zodat ze kunnen zeggen dat ze daar werken. Of ga psychologie of weet ik veel wat. Er zijn allemaal van dat soort beroepen waar mensen zeg maar die bedrijfstak subsidiëren, omdat ze het graag willen doen. En er zijn ook heel veel beroepen die mensen minder graag willen doen of minder graag kunnen en daardoor misschien meer betaald krijgen.
Als je het specifiek over banken hebt, dan... Ja, het is zo raar in deze samenleving dat er ook zo... Als je ook kijkt naar al die Hollywoodfilms en zo, er wordt echt ook zo'n soort van idee geschetst van... Oh, als je bankier bent, als je in die finance Wall Street wereld werkt, dan heb je het gemaakt. Al die mannen die in pakken lopen altijd.
Zo is het wel echt
altijd.
Hoor, Tom. Ik werkte bij een bank. Ik trouwens ook brandschade schoonmaker en afwasser geweest, dus ik ken alle kanten. Ja. Maar het is wel echt...
Dan heb je het gemaakt, qua geld inderdaad, maar... Je werkt wel in een compleet onethische industrie.
Ja, dan ben je uit de rat race gekomen of zo. Dus dat is ook...
Je maakt meer... Nou, het is een rat race. Iedereen... En jij maakt iets beter misbruik van de rat race dan mensen die er ja, op een ander niveau zitten.
Ik bedoel alleen te zeggen dat de wereld van de films en dat soort dingen, dat het wel echt zo decadent is. Zoals
ja.
Maar even vanuit libertarisch perspectief vraag ik me wel af, want ik snap, hè, dus in een vrije markt, snap ik dat als wat jij levert schaarser is, of er meer vraag naar is, et cetera, dan kan je daar meer voor vragen, omdat mensen daar ook meer geld voor over hebben. Mm-hmm. Dus ik snap die gedachtegang wel. Alleen op dit moment, die sectoren, zoals advocatuur, banken, beleggen, et cetera, kunnen die niet alleen maar bestaan op dit moment door de overheid?
Ja, 100%.
Inmenging. Dus ja, waarom ik het zeg, want als ik dit vertel, denk als er mensen luisteren die in de sectoren werken die ik aan het bashen ben, zeg maar, en zeggen van dat ze eigenlijk geen waarde toevoegen, dat ze denken, ja, ik voeg wel waarde toe en ik ben het waard en ik mag zoveel verdienen. En dat snap ik, maar in hoeverre is dat dan gestoeld op het huidige ontwrichte systeem met overheidsinmenging?
Ja, misschien volgens de waarde toe in het huidige systeem, hè? Dat kan. Het invalideert niet hun waarde, zeg maar, door te zeggen dat dat komt doordat de overheid dat geeft. Mm-hmm. Maar ja, het is wel zo dat dat een stuk minder zou zijn op het moment dat de overheid...
Je hebt niet meer die marktwerking van prijssignalen. Dat heb je alleen bij echt vraag en aanbod, zeg maar. Mm-hmm. En zodra jij iets levert, hè, we hadden het laatst met George, hadden we het ook over die adviesbureaus die alleen maar bestaan doordat de EU ons heeft verplicht dat wij naar een energietransitie moeten met windturbines. Ja. Er zijn nu in Nederland 100 adviesbureaus ontstaan met ongelooflijk hoge ZZP-kosten, puur adviseurs die een mooi beleidsstukje gaan schrijven over windturbines. En dat, die gemeentes huren dat allemaal in. En ongelooflijke kosten. Maar dat heeft op zichzelf helemaal geen bestaansrecht als het niet via belastinggeld zou gaan. Ja. En die mensen zelf die denken van, oh ja, maar ik word helemaal ingehuurd en ik maak er echt gewoon een mooi rapport hoor. En dit is nou eenmaal wat nodig is. Tuurlijk leveren hun wel iets van waarde binnen dit systeem. Maar de vraag is alleen, zou er überhaupt vraag voor zijn als wij er niet tot gedwongen werden?
Het is allemaal kunstmatig. Mijn vorige werk, daar werkte ik bij een nanotechnologiebedrijf. Vond ik heel interessant, want ik heb TU Delft gedaan en ik deed voor hun dan de marketing. Maar ik zat daar en ik besefte me van, wat wij hier doen zou in een echte vrije markt helemaal niet bestaan. Want ze leefden van subsidies. Mm-hmm. Dus wetenschap wordt gesubsidieerd door de Europese Unie onder andere. Dus we verkochten daar producten tussen de 30.000 en 400.000 euro. Onderzoektools aan professoren van universiteiten over de hele wereld. Maar dat dreef helemaal op subsidies. Ja. Dat is zo vreemd. En als je dan in zo'n plek zit, dus ik heb daar een tijdje gewerkt in het kantoor, goed salaris en ik zou mijn hele leven daar gewoon door kunnen gaan. En gewoon lekker meer salaris verdienen en belangrijk zijn en zo. Maar ik kan dat dus niet. Er is iets in mij wat dat niet kan, omdat het is niet echt voor mij. Het is,
nee?
Nee, omdat het dus alleen maar bestaat omdat er iemand in de EU heeft bedacht, hebben we samengezeten met een meeting. Hey jongens, we pakken zoveel geld af van alle burgers, alle mensen. Hoe gaan we dat nou verdelen? Nou, we vinden het belangrijk om te concurreren met Amerika.
Nee, dat is natuurlijk heel slecht. Maar tegelijkertijd, als je dat hele systeem zou weghalen, dan zullen er ook wel private partijen zijn die geld zullen geven aan dat soort...
Ja, dan zou ik er met liefde voor werken.
Maar het andere is, Olaf, wat mij betreft, you owe it to yourself and to your family om het meeste mogelijke uit van je leven te maken. Ook al betekent dat je, gebruik maakt van het huidige systeem. Je kunt niet als ze kluisenaar in de bosjes gaan... Ja, kan wel, maar dat is
niet nodig. Ik ben geen kluisenaar en ik blijf dicht bij mezelf. Maar ik zie ook een twijfel in je ogen als je dat zegt. Dus er is ook wel iets in jezelf als mij wat doorheeft van... Oké, ik zou dit eigenlijk niet echt willen, maar ik heb mezelf geprogrammeerd of overtuigd van... Dat ik het mag gebruik maken van het systeem om het goed voor mezelf en voor mijn gezin te...
Ja. Ik heb dat helemaal niet, maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die daar een andere mening over hebben. Dus misschien vandaar.
Het is gewoon heel, heel persoonlijk, denk ik. En het is ook, nou, het is letterlijk waar de Oostenrijkse school van de economie op gebaseerd is. Dat waarde is subjectief, weet je. Wat jij waard vindt, is bij elk persoon gewoon heel erg anders. En sommige mensen die willen ja, misschien... Ik werk zelf heel lang in de horeca, omdat ik dat geweldig vind. Afgelopen vrijdag moest ik er weer een keertje meedraaien, terwijl ik er nu eigenlijk niet meer werk. Maar het voelt dan echt gewoon als thuiskomen, weet je. Sta je achter die bar, gezellig met alle mensen en zo. Het verdient helemaal stront, je verdient er helemaal niks mee. Maar het is wel voor mij heel veel waarde natuurlijk. En natuurlijk, ik heb nu ook gewoon, ik heb een gezin en daar I owe it to them om, yeah, om inderdaad alles zo efficiënt mogelijk te krijgen dat wij gewoon een lekker leven hebben.
Yeah.
Maar daar zit ook inderdaad, nou ja, minder werken en meer vrije tijd hebben voor je gezin hoort daar dan ook weer bij, zeg maar. Dus het is altijd die balans, mm-hmm, zoeken in wat, waar jij het meeste waarde in uit.
Ja, wat mij betreft in het algemeen is het zo dat je kunt niet aan mensen vragen om zich geheel uit dat spel te onttrekken. Om, nee, dan vervolgens een doel te bereiken terwijl je je kinderen thuis hebt zitten. En dat is ook precies de reden waarom we...
In die red race blijven.
Waarom in die red race blijven, totdat er echt wat fundamenteels verandert. En nogmaals, ik denk dat je best beide kunt doen.
Ja, ik ben zelf het levende voorbeeld van dat het is me gelukt om uit de red race te stappen.
Ja.
En met die crowdfunding van Keuzevrij Mei een start te krijgen. En nu nog steeds gewoon elke maand compleet vrijwillig gesteund wordt financieel door mensen, waardoor ik fulltime aan mijn missie kan werken.
Het is eigenlijk een soort uitdelingstrekker, maar dan privé, zeg maar. Private.
Nee,
hij is gewoon vrijwillig.
Ik snap het, ik maak een grapje.
Hij is een verzorging van Adam Curry. Hij is gewoon value for value.
Ja.
En
nog meer
dat
zelfs.
Is van, ook gewoon vrije markt.
Van dat geld wat die mensen maandelijk steunen, gaat ook nog eens een deel naar de belasting. Dus krijg ook nog niet eens alles wat ze mij willen schenken.
Ja, dat is ook een... Laten we daar maar niet over beginnen, Olaf. Nou, volgens mij zijn we een beetje aan het einde gekomen. Ik wil je hartelijk danken. En ongetwijfeld gaan we het nog een keertje doen. Tom, ook bedankt.
Zeker.
Ja, boeiend gesprek. Ik ben ook benieuwd wat de mensen thuis, zeg maar... Ik ga wel de comments lezen. Van wat mijn perspectief en het uitwisselen van de verschillende perspectieven hier teweeg brengt. En waar mensen denken misschien van... Olaf, wat een onzin praat jij.
Vast, ja.
Deel het vooral. En, maar ik denk dat ja, dus ontzettend belangrijk is dat de komende tijd meer en meer mensen jullie perspectief, zeg maar, gaan doorkrijgen. Wat jullie ook hebben gedaan tijdens de verkiezingen met inzichtelijk maken hoeveel het nou kost. Hè, dat je zo'n factuur krijgt van de overheid. Mm-hmm. Om dat te doorbreken, misschien... Mag ik dat nog even aan jullie vragen? Extra toevoeging?
Ja.
Van hoe zien jullie dat de komende tijd? Wat is daarvoor nodig? Of wat vinden jullie het belangrijkst de komende tijd om te gaan doen vanuit de Libertaire Partij? Is dat deze mindset? Is het iets anders? En hoe komen jullie daar?
Ja, wat mij betreft zijn een van de belangrijkste dingen is dat wij een grote community van mensen om ons heen bouwen voordat we het nodig hebben. Zodat we blijven doorgaan met podcasts zoals dit. Ze blijven doorgaan met content creëren en mensen proberen aan ons te binden. Zodat wij, zeg maar, een unstoppable force worden op een gegeven moment. En dat daar gaan we aan bouwen, denk ik.
Ja, zeker. Ik denk dat we gewoon... Kijk, niet zozeer een community voor als het nodig is, maar meer...
Ja, niet, ik wil,
niet voor als het nodig is voor de volgende verkiezingen, dat we meer zicht hebben. Het gaat meer om... Wij willen gewoon aanwezig zijn, weet je. Een beetje in mensen hun gedachten hangen voor wanneer zij klaar zijn voor het gedachtegoed eigenlijk. Mm. Daar komt een beetje neer, want we hebben de hele tijd over... Precies, we hebben het eigenlijk een beetje over het bewustzijn. Maar deze campagne ook. Heel veel mensen die ik toch gesproken heb van... Ja, ik zat inderdaad wel in die hoeken van inderdaad wat je noemt BVNL en Forum. Maar het klikte nooit helemaal echt. En wij weten wel dat wij, juist anders dan die partijen, veel meer een rode lijn aan filosofie hebben die kloppend is. Die wij kloppend kunnen maken voor mensen. En als mensen erachter komen, dan... Ja, dan klikt er vaak echt wel wat. Maar we moeten gewoon inderdaad zichtbaarder worden. Dus deze podcast willen inderdaad echt wel uitbreiden. En gewoon de basis van het libertarisme gewoon duidelijker krijgen voor mensen.
En waar moeten mensen jullie dan echt straks voor kennen? Dus over een jaar weten, libertarisme, die staan daarvoor. Weet je, wat zijn de speerpunten? Wat is de...
Vrijheid van overheid. Ja, het is... Kijk, er is nu nog een hele grote... debat intern en een proces intern gaande over de precieze richting van de partij. Maar ik denk dat iedereen het erover eens is dat we sowieso alles wat de vrijheid verhoogt, dat we daar voor staan, zeg maar. Ja. En
ook juist niet alleen vanuit een centraal aangestuurde partijbeleid juist ook... Kijk, ik zelf ben echt een beetje Bitcoin-influencer geworden. Jij hebt natuurlijk een heel mooi decentraal platform met allemaal verschillende doelen. Ik denk dat we ook binnen onze beweging, binnen onze community, gewoon meerdere leiders moeten hebben. Want we zijn eigenlijk, libertariërs zijn eigenlijk allemaal een beetje natuurlijk leiders. Hè? Wij willen die verantwoordelijkheid nemen. Wij willen een soort van voorbeeldfuncties zijn in ons eigen leven. En ik denk dat je dat ook echt wel merkt. Dat er verschillende mensen zijn die echt binnen hun eigen domein iets willen toevoegen. We hebben in onze echte agorisme groep hebben we mensen die heel graag training willen geven. Hè? Van oh, hoe bouw je je eigen houtkachel? Hoe ga je eigen hout sprokkelen? En weet ik veel wat allemaal. Die zijn heel veel met verschillende dingen bezig.
Ontwijken, dat soort dingen.
Ja, die heb je ook, zeker. Ja. En er zijn echt mensen met hun eigen domein.
Weet je, de energieprijzen gaan omhoog. Hoe ga je, heb ik ook al zitten denken, hoe ik kan het hele jaar door in het Haagse Bos elke maand een paar takken meenemen. En in de winter in principe dat omzetten
ja,
in
warmte. Ja, dus is heel veel mogelijk, ja.
Dus. Okay. En dan net nood. We hebben zin in de toekomst en we spreken elkaar vast nog een keertje.
Zeker. Dankjewel voor dit platform en het boeiende gesprek. En mensen thuis voor het luisteren. Ja.
Tot de volgende keer.